This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Van harte welkom bij Hour of Power. Het is vandaag Pinksteren en kijk even achter me. Achter me brandt het Pinkstervuur. Ik heb laatst eens een aantal mensen gevraagd in de supermarkt, weet je wat Pinksteren betekent? En dan zei ik, nou ja, ik heb geen flauw idee. Twee vrije dagen, dat is in ieder geval meegenomen. Maar Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar gaan we het over hebben in Hour of Power. Bobby Schoelen was in Nederland, dat moet ik toch wel even vertellen, en heeft zaterdag op opwekking gesproken, gisteren dus. Dat was echt geweldig. En we hadden ook drie fantastische avonden in Veenendaal en in Leeuwarden. Het was leuk om zoveel kijkers van Hour of Power te ontmoeten. Dave Hernandez is nu in de kerk in Shepherd Grove en hij spreekt ook over de Heilige Geest. En naast een aantal mooie worshipliederen voor Pinksteren praat ik met Hans Maat, dominee Hans Maat. Hans, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg eens in één zin wat Pinksteren is.
Dat is het begin van de kerk. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest.
En daar gaan we straks over doorpraten, want die kerk leeft als nooit tevoren.
Zeker.
Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning.
Y'all ready for a special day today? Who here knows it's Pentecost Sunday? That's a good day to have Mr. David Diga Hernandez in the house preaching. Amen. Let's give him a hand. David, we're really looking forward to hearing from you, my old friend. Would you lift your hands with me? Father, we come into your house today excited, full of expectation, full of hope and faith, believing and knowing, God, that the Holy Spirit is here, that He's in us, that He's working through us, that the Word will be preached. And we thank you today for Jesus, who gave His life for us. Today we choose to worship Him, to lift up His name, to do it unashamedly. We will become even more undignified than this. Amen. We are going to lift up the name of the Lord today. We're not worried about anything. We trust in the name of the Lord. And all God's people said, amen. Before we worship, turn to your neighbor and say, God loves you, so do I.
Presence, Lord. Let's sing, there's nothing. And there's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Yes, I've tasted. And I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is, it's undone with you, Jesus. It's your presence, Lord.
Let's sing, I've tasted and seen again.
Oh, yes. And I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone. Oh, I've tasted, oh yes, and I've tasted and seen.
Dat was House of Miracles. En het worship team kan fantastisch zingen. En muziek maken, dat kan de man die tegenover mij zit, Hans Maat, ook heel goed. Hans, maar voor we het daarover gaan hebben, ik zie buiten dat vuur branden. Wat symboliseert vuur met Pinksteren?
Vuur is gewoon echt het kenmerk van de Heilige Geest. Het warmt niet alleen mensen op, maar het veroorzaakt passie om God te dienen en om Jezus te volgen. Ja. En dat extra, dat vuur, dat is nodig. Want voor die tijd, dat het vuur van de Heilige Geest nog niet was uitgestort, zag je natuurlijk ook dat die discipelen allemaal vertwijfeld waren en bang. En over verkeerde dingen discussiëren. Dus we hebben dat vuur van de Heilige Geest nodig.
Op Pinksteren gebeurde dat, hè? De uitstorting van de Heilige Geest.
Ja.
Op de discipelen en op de mensen die bij elkaar waren.
Ja, veel kijkers zullen dat misschien een merkwaardige gebeurtenis vinden. Ja. Maar er ontstonden dus vlammen van vuur op de hoofden. En dat zette niet, dat was eigenlijk bijna een soort vurige tong. Maar dat zette ook hun tong letterlijk in beweging. Ze begonnen in andere talen te spreken en het evangelie van Jezus te verkondigen. En dat was het begin van de kerk.
Het begin van de kerk. Leg dat eens uit.
Nou ja, daarvoor hadden we natuurlijk de Joodse traditie, hè? Dus de Torah, de profeten. Toen kwam Christus, toen kwam Jezus zeg maar op aarde. En nadat hij was gestorven en opgestaan, Pasen, wat we laatst gevierd hebben ook, was er iets nodig omdat hij naar de hemel was gegaan. Ja. Jezus is naar de hemel gegaan. Ja. En hij heeft gezegd, ik deel mezelf weer opnieuw uit, maar dan op iedereen. En dat doe ik door de Heilige Geest.
En tot de dag van vandaag.
Tot deze
Pinksterdag.
Jazeker.
Je bent opgegroeid met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Schrift.
Ja, dat is een beetje mijn drie-eenheid geweest. Ik kom uit de gereformeerde traditie. En ook heel veel Nederlanders kennen dat natuurlijk ook, hè? De protestantse traditie, zeggen we nu. Dat betekent dat de Bijbel heel erg belangrijk was. Daar lazen we uit, daar leerden we van. En we gingen natuurlijk ook gewoon twee keer per zondag naar de kerk. En God de Vader, nou ja goed, die was ook nog niet helemaal helder voor mij. Maar dat was dan in ieder geval gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, baden we elke dag.
Ja, ja.
En Jezus was de weg naar de Vader. Maar wat je nou met die geest aan moest, dat ik dacht vroeger zelfs, dat zou die in een fles zitten zoals Aladdin. Dat heb ik echt wel eens gedacht. Van, wat is dat dan? God is geest, maar hoe werkt dat? Geen idee. Heeft lang geduurd.
Wat doet Gods geest in ons?
Gods geest is gewoon God, hè? Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, almachtig. Maar hij is degene die in je komt wonen, die Heilige Geest, op het moment dat je tot geloof in Jezus komt. Dus dan heb je de Heilige Geest in je wonen. En die onderwijst je, die helpt je om christen te zijn. He, dus dat betekent ook gewoon om de goede keuzes te maken.
Kunnen zonder de Heilige Geest?
Nee, absoluut onmogelijk. Zelfs zij die denken dat ze hem niet hebben, maar wel geloven in Jezus, hebben toch de Heilige Geest ontvangen.
Ja, want het blijft altijd een moeizaam onderwerp voor mensen. Hè?
Ja.
Misschien omdat het zo minder tastbaar is. God de Vader kun je wat bij voorstellen. Jezus is op aarde geweest, maar de Geest dat...
Ja.
Die alle talen spreekt, elkaar doet verstaan.
Heel abstract.
Ja.
Ja, maar de andere kant is ook waar, hè? Wij zijn geest, ziel en lichaam. Door de Heilige Geest wordt onze geest opgewekt. Dus hij komt als het ware in onze geest wonen. En veel mensen beseffen ook wel, dat hoor je ook natuurlijk naar aanleiding van die bijna doodervaringen en zo, dat ze meer zijn dan alleen maar emoties, verstand en een lijf.
Ja.
Hè? Dat er iets is wat jou definieert.
Dat is je ziel.
Ja, dat is de ziel, maar dat is ook de geest van de mens.
Ja.
En die wordt opgewekt, als het ware, als je tot geloof komt.
Ja. Ik ga even terug naar Hans, die opgroeit in de gereformeerde traditie. Iets waarvoor ik je altijd dankbaar zal zijn, en velen denk ik in
Zeker.
Nederland. Hè?
Ja.
Je weet waar ik over heb?
Ja.
Ja, Sela. Je bent de oprichter van Sela.
Ja, dat is natuurlijk een uitvloeisel daarvan, dat je in de traditionele kerk groot wordt en dat je veel psalmen zingt. En af en toe een gezang. En als het een keertje heel vrolijk mocht, dan kwam er een opwekkingsliedje. Na het avondmaal of zo. En ik dacht altijd, gewoon als muzikaal joch, van dit kan echt anders. Hoe integreer je dat nou ook in de traditionele kerk? En toen was de opwekkingsband, of de ronduit preesband was het. Die was een beetje op zijn retour, dat weet ik nog.
Hallo, die heb ik opgericht.
Ja, daarom wou ik het even nog zeggen tegen je. Die had echt zo'n momentum dat ze even aan het zoeken waren en nu.
Ja, dat weet ik. Ja.
En ik voelde dat aan, denk ik, onbewust.
Ja.
En toen heb ik Sela opgericht.
Ja.
Ja.
Ja, ik begon de eerste even nog met een psalm. Zou je niet willen geloven,
Ja, dat geloof ik wel.
Ja. Sela, het meest bekende lied wat jij hebt geschreven is een heel bijzonder lied. Misschien kun je het zelf aankondigen waarom en voor wie.
Ja, het is één van de 70 liederen natuurlijk, maar hij wordt het meest, zeg maar, geciteerd. En dat is het lied Ik zal er zijn. En dat is de naam van God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. En toen Kinga Ban, de de vorige zangeres van Sela, natuurlijk ook een fantastische zangeres, ja. Ziek werd en borstkanker kreeg. En ik ook haar interviews las in de EO Visie en zo. Toen dacht ik van, ik ga een lied met en voor haar schrijven. En het interessante van dat lied is dat het eigenlijk ook heel snel ontstond. En op de een of andere manier hebben die woorden zoveel kracht dat heel veel mensen daar moeten aan ontlenen.
Ja, want ik hoor het op bruiloften zingen, op begrafenissen.
Ja, je ziet het op grafstenen en overal.
Maak je dat dankbaar?
Ja, in het begin vond ik het zelfs een beetje onheimisch om dat inderdaad te zien. Dat mensen daar zo met jouw teksten op de loop gaan bijna. Ja. Maar nu ben ik er blij mee.
Laten we eens een stukje horen en zien van Ik zal er zijn.
De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven. Als ik.
Ja, het blijft een prachtig en ontroerend lied. Wat mooi dat je dat van God krijgt.
Ja, maar het is een soort samenwerking, hè? Want er zijn mensen die krijgen misschien denken dat het een soort download is. En dan krijg je in de nacht een tekst of zo. Maar ik heb er ook wel gewoon hard aan gesleuteld. Dus je menselijke bekwaamheden en God samen brengt zo'n lied.
Wat betekende dat voor jou, dat je zo'n troostvol lied kon schrijven?
Nou ja, je ziet, ik zag het bijvoorbeeld bij dominee Arie van der Veer, speelde het een grote rol bij Andries Knevel toen hij ziek was. Hè. Er waren allerlei mensen die iedereen kende en die ook dit lied zeg maar als een soort houvast hadden van dit is de kern. En ik denk dat dat lied zeg maar iets vertolkt van waar we allemaal in geloven. Dat ook al begrijpen we niet alles, dat Gods trouw als een regenboog over ons leven staat.
Een boog in de wolk als teken van trouw.
Ja.
Hans, je bent een beetje rebelse dominee, hè?
Rebels, dat woord, hè? Rebellie, daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Want dat is opstandigheid eigenlijk, als je het vertaalt.
Ja, maar als ik even naar jouw leven naga, hè, van jij hebt dingen gedaan in de protestante kerk die niet iedereen even makkelijk vond. Hè? Nee. Gebedsgenezing, bevrijding, liederen geschreven die de plaats innemen van de psalmen. En zo nog een aantal zaken, dus.
Ja, ik snap
dat. Hoe moet je dan benoemen?
Nou ja,
pionier?
Ja, maar misschien ook wel meer hervormer of zo.
Hervormer?
Ik was hervormd. En ja, nee, maar goed, er is natuurlijk zo'n bekende spreuk die zegt dat je eigenlijk elke keer weer moet reformeren en vernieuwen. En ik denk dat ik daar, zeg maar, mede leiding aan heb gegeven voor de afgelopen decennia.
Ja. Je bent van traditie en religie naar relatie gegaan. Die diepe relatie, hoe vind je die?
Oh ja, dat is natuurlijk ook per persoon wel iets verschillends, maar daarom zeg ik al, als je Bijbel leest en bidt en je bent ook wel eens stil en je zegt, Heer, ik wil niet altijd zelf aan het woord zijn. Wilt u eens wat tegen mij zeggen? Ja. En als je dat ook nog een beetje volhoudt, dan zie je dat God tegen jou begint te spreken.
Ja, maar hoe weet je zeker dat God tegen jou spreekt?
Ik denk dat dat punt is dat God eigenlijk tegen een ieder al wel spreekt, maar dat je het onderscheid moet weten, wat is hij en wat ben ik zelf?
Ja.
Maar ik krijg toch wel vaak gedachten waarvan ik denk, oké, is dat van mij? Nee, dat denk ik toch niet. Dat moet u dan wel zijn. Hè, dus bijvoorbeeld, ik heb het vaak tussen 4 en 6 uur 's morgens. Dat is wereldwijd, horen we dat vaak hoor, dat mensen 's nachts Gods openbaring krijgen of horen.
Zeker, zoals ik over vervolgde christenen, ja. Die ontvangen dat meer dan wij, omdat ze het ook harder nodig hebben.
Ja, dus die hebben die wonderlijke leiding nodig. Maar misschien zijn er bij ons ook wel heel veel stemmen die de stem van God een beetje wegdrukken. Hè?
Ja.
Dus je moet er ook een beetje open voor staan. Ja. Maar je hoeft er echt niet voor in een klooster te gaan zitten, zeg maar, gedurende een week. Ik bid gewoon dat God zichzelf aan mij openbaart. En dan soms zegt hij gewoon echt concreet iets tegen mij. Ook op straat. Dan zegt hij, ga maar naar die man, want hij is eenzaam. En dan ga ik daar naartoe.
Zo.
En dat is niet alleen bij mij zo. Ik kan talloze christenen vinden, ook in dit land, die dat ook zo meemaken.
Je inspireert andere mensen. Met wie zou je een inspirerend gesprek willen voeren? Iemand die nog leeft of er niet meer is?
Oh ja, als het iemand is die er niet meer is, dan zou ik natuurlijk eerst naar Paulus willen. Maar dan zal het wel heel druk zijn, dus dan is die reis zo lang. Ja, een persoon die jij ook kent, Corrie ten Boom, zou ik nog wel eens willen bevragen. Ook wel echt zo'n prachtige evangeliste die ook eigenlijk vol was van de Heilige Geest zonder daar heel veel over te praten.
Ja.
En ik zou ook gewoon met mijn eigen tante, zeg maar, nog eens willen praten. Oud-tante. Ja, dat is een vrouw die kwam uit het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen. Ik noem dat altijd de protestantse nonnen.
Ja.
En die wijden hun hele leven, die hebben ook celibaat, die trouwen niet, hè, aan de dienst, aan anderen. En zij was echt een Jesus freak, zou je kunnen zeggen. Hè. Zij hield heel veel van Jezus. Ze sprak eigenlijk niet over de Heilige Geest. Maar ze had wel allerlei wonderlijke ontmoetingen, ook met engelen. Daarom noemde ze haar zuster Engeltje.
Ja.
En ze keek met je naar Ajax, vond ik altijd heel leuk, voetbal kijken. En daarna dan moest ik naar de luisteren, want dan ging ze over Jezus vertellen.
Een leuke combinatie.
Ja, wat een mooie combinatie. Ja. Echt gewoon twee voeten op de grond, maar met een hart in de hemel.
Wat een mooie boodschap op Pinksteren. Als jij een lied zou mogen uitkiezen, wat niet van jou was, want je hebt er heel veel geschreven. Wat lied kies jij dan?
Ja, dan kom ik toch weer bij die oude gezangen terecht.
Noem er eens één.
Nou ja, op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Want ergens...
Zie heel mijn hart.
Ja, zie heel mijn hart staat voor u open. Ja. Dus ik blijf een beetje bij dat soort teksten. Omdat ze dieper zijn en meer God lijken te raken... dan heel veel wat oppervlakkige liederen die later zijn geschreven.
Nou, dan zeg je nog wat.
Ja, maar goed, soms is dat toch wel een beetje zo.
Oké. Wie is nou Hans Maat?
Hans is gewoon een gepassioneerde man... die al heel jong van Jezus is gaan houden en heeft gedacht van... waarom zou ik niet al mijn kaart op hem zetten? Waarom zou ik niet hem achterna gaan rennen? En misschien deed ik het eerst nog wel een beetje vanuit een Calvinistische levenshouding. Maar nu doe ik het omdat ik hem echt ken. En omdat hij spreekt en hij mij letterlijk gewoon ook vertelt wat ik moet doen. En omdat ik hem heel graag wil ontmoeten.
In die tussentijd ben je bezig met bijeenkomsten waar gebeden wordt voor zieken, gebedsgenezing gevraagd wordt. Waar mensen bevrijd worden. Leg me dat eens uit.
Nou ja, het evangelie vertelt ons dat deze dingen ook gebeuren. Jezus beoefende dat, de discipelen deden het. En toen dacht ik, waarom zou ik dat ook niet doen? Want dat mist nog een beetje, dat had ik ook nooit meegekregen. En ik merkte dus door de doop, de vervulling met de Heilige Geest, dat God op die manier door mij heen werkte. Dus ik zag duizenden mensen genezen door een wonder. Dat is echt niet overdreven als ik dat nu zeg. Ik bid echt per week misschien wel voor 150 mensen apart. En ik zie dus dat sommige dingen ook niet door de dokter kunnen worden opgelost. En dan is er altijd nog een God die bij machten is om ook zieken te genezen. Waarom het niet altijd gebeurt, dat is soms een mysterie. Er zijn heel veel dingen die je daarover zou kunnen zeggen. Maar dan zeg ik ook, ik weet het niet. En we gaan echt liefdevol en pastoraal met iedereen om. Dus het is niet zo dat wij iemand iets verwijten als ze niet genezen. Maar we denken dat genezing, bevrijding, al die krachtige kenmerken van het evangelie er wel bij horen. Zeker als je over Pinksteren praat, want dan praat je over de kracht van de Heilige Geest.
Ik ga eindigen. Wat is op deze Pinksterdag jouw favoriete Bijbeltekst?
De tekst die iedereen wel kent. En dat is Johannes 3, vers 16. Ja. En waarom? Omdat de Heilige Geest is uitgestort om eigenlijk iedereen in te winnen voor Jezus. En dan denk ik van, de Heilige Geest is het die je zeg maar bij hem brengt. Dus en die tekst is gewoon, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dus niet verdwaald raakt, maar het eeuwige leven heeft. Dat is hem.
Mooi om daarmee af te sluiten op deze eerste Pinksterdag. Hans, ik geef je graag een herinnering aan deze uitzending mee. Dat is het nieuwe boek, dat is een primeur, het boek van Bobby Schuller, het nieuwe boek, De Kracht van de Heilige Geest. Je weet ook, Bobby spreekt daar heel veel over in, is net als jou op een ontdekkingsreis. En vrijmoedig leven in zijn aanwezigheid. Ik geef het je. Maar je krijgt nog wat van mijn hand. Heb je een idee wat?
Geen idee.
Het Vaderdaggeschenk. Okay. Het Vaderdaggeschenk is deze prachtige bureauklapper met 52 zeer inspirerende bijbelteksten. Deze vind ik ook met Pinkster heel mooi. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, of zal kunnen scheiden van de liefde, thema van Hour of Power van God, die ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Nou, daar zeggen we amen op.
Nou, dat doe ik ook.
Prachtig.
Dus twee keer amen en een
bureauklapper. Dankjewel. Ben ik blij mee.
En wij hebben een vraag aan je.
Better when you get better, and you can get better.
If love goes through you, that thing is God, and God is love.
Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
Leef in zijn liefde. Je hebt net gezien hoe dat manifest is geworden in een relatie tussen een grootvader en zijn kleinzoon. En weet je, het is belangrijk dat Hour of Power nu al 27 jaar elke zondag kan uitzenden. 2 uur zelfs op RTL 5. En heel weinig mensen beseffen dat we de zendtijd moeten inkopen. Die krijgen we niet. Het kost 50.000 euro per week om Hour of Power uit te zenden. Maar dat is het helemaal waard. Want we mogen zoveel ouderen en jongeren bereiken met de blijde boodschap van het evangelie. Soms vallen mensen af door overlijden. Soms kunnen mensen het niet meer betalen om donateur te zijn van Hour of Power. Het gaat ook niet om enorme bedragen, hoewel dat ook goed is natuurlijk. Maar het gaat er ook om dat je Hour of Power steunt. Nou, daarvoor mag ik als voorzitter van Hour of Power een dringend beroep op alle kijkers doen om Hour of Power te steunen. Zodat we ook in het komende jaar en in de jaren die gaan komen Hour of Power kunnen laten zien en horen en die kracht van God duidelijk kunnen maken in Nederland. Word donateur.
Ik ben Joram Kaat, presentator bij de EO en ik ben ontzettend blij met een programma als Hour of Power, omdat we niet genoeg echte, mooie, inspirerende gesprekken over het geloof kunnen voeren.
Ik ben Tinette de Jonge Ruitenbeek, burgemeester van de gemeente Nijkerk. En ik vind het mooi dat je als burgemeester vaak net even wat glans mag brengen op de plekken waar je komt. En dat zie ik ook terug in Hour of Power. Je ziet dat het mensen net wat glans of wat extra kracht geeft op het moment dat dat nodig is.
Mijn naam is Pauline Kalmes en ik ben de oprichter van Stichting Netwerk New Rotterdam. En ik ben blij dat Hour of Power aandacht geeft aan de mentale gezondheidsproblemen van jongeren, omdat het ontzettend belangrijk is om juist hun de steun te geven die ze nodig hebben.
Christ is my firm foundation, He's the rock on which I stand. When everything around me is shaken, I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He is there.
Well, we're about to meet our speaker this morning. David Diga Hernandez and I have been friends for many years. And he is someone that has blessed me a lot. Just a kind, loving, full of energy, full of the Holy Spirit. And he's going to bless you. Let's stand on our feet. Let's welcome David Diga Hernandez to the house. Amen. David.
Love you. I'm so thankful for the opportunity to be able to serve you here this morning. And I want to thank my friends, Pastors Bobby and Hannah, for allowing me this opportunity. And I just want you to know, I know you already know it, but I want to say it and affirm it. This is an amazing couple, and you have a very dynamic, Jesus-loving, kind couple pastoring here. So, Pastor Bobby, thank you for your friendship, thank you for your kindness, and thank you for being like Jesus. That's a refreshing thing to see. I want to pray before we begin because I want to talk to you about the baptism with the Holy Spirit. So would you all please just close your eyes, lift your hands, and let's welcome the influence of the Holy Spirit. So precious Lord Jesus, we thank you for the gift of the Holy Spirit. And Holy Spirit, I ask that you would begin to work on our hearts. Speak to us and challenge us as only you can. And Father, let us leave here saying today, what a wonderful Jesus we serve. Yes. In the mighty name of Jesus, we pray. And all who believed it declared, amen. So I grew up in church. I'm a fourth generation Christian, third generation preacher. And growing up, I knew Jesus socially because my family was Christian. I knew Jesus historically because I had read about him in Scripture. And I knew Jesus philosophically because I was familiar with his teachings. I memorized the verses. I attended Sunday school. But I didn't know Jesus personally. And what I began to share a few years ago more publicly was that for several years, I battled heavily with anxiety and depression. I would have terrible nightmares, and I would see demonic activity, and the enemy would harass my mind. It was spiritual warfare, and even at a young age, I could sense the conflict over my soul, light versus darkness, angels versus demons, heaven versus hell, and that tension was what I lived in. Now, even as a little boy, I understood some of the spiritual dynamics. Again, I grew up in a Christian home. Now, here's what troubled me. My dad was a pastor, but here I was suffering in my mind and in my heart. And so this began to intensify until it came to this culmination where I finally said to myself, I have to get saved. And here's the thing is even at the age of 7, 8, 9, and now I'm 11 years old at this point wanting to give my life to Jesus. That's how long it went on for. 11 years old. Even at that age, I had this stubbornness in me. Because here's the thing. I had identified myself as the guy who never missed Sunday school, the one who memorized all the scripture, the one who was always very well behaved. And because of that, I had developed, even at that age, this great deal of pride. There was religious pride. And here's the thing about religious mindsets is that religion will keep you from experiencing the real thing because then you have to admit that what you've had up until that point was a counterfeit. Yeah. And I didn't want to admit that. But I knew it in my heart to be true. And so finally, my family goes to a Bible conference. It was a week-long Bible conference. Now, if you grow up as a pastor's kid, then Bible conferences double as the family vacation. So there we were, five of us, my mom, my dad, my older sister, my younger brother, crammed in one room. And I remember going to the day sessions during the Bible conference. And I remember one session in particular. I'm standing in the back, holding on to the chair, gripping it because of the anxiety. And I'm watching all of the people in the congregation dancing around and celebrating and shouting and praising God. And they all seem so joy-filled. And I remember I was so jealous of what they had that it made me angry. And I'm standing there going, why can't I be like that? I go back to the room and I'm just angry. 11 years old. And then my family goes to the next session. I didn't want to go. I stood behind in the hotel room. I said, I'm just going to stay here. So they all went to the other session. And as I'm lying there on the bed in the hotel room by myself, I'm staring at the ceiling, and that familiar torment begins to harass my mind. Anxiety so bad that my body began to tremble. I began to sweat. Visions and flashes of thoughts of hell and torment and demonic activity filling my mind. Dread coming over me. And I'm just lying there in that torment. And I determined right then and there, I need to give my life to, I need to get right. I need to give my life to Jesus. Yeah. My family comes back in. I ask my dad, can I speak to you? I think he could see on my face that there was something different about me, something wrong. So he sends the rest of the family away, comes into the room. This was a hotel with two beds. I sat on one facing the other. My dad sat on the other side facing me, and he put his hands out. And he began to lead me in a prayer. Now, I know there are those who kind of nitpick and say, well, you know, there's no such thing as the sinner's prayer in the Bible. And we can acknowledge that to some degree. But in the Bible, you will find sinners who pray. And Paul did write about confession corresponding with the salvation experience. And so there I am praying. My father's leading me in this prayer. And I remember my mouth was shaking so violently because I was so overwhelmed with the feeling of love and peace that I couldn't even say the prayer. And I could feel the warmth of my tears falling down my face. And I remember that I sensed that presence of the Lord come into the room, the manifested presence, meaning I was aware of Him in the room with me. Yeah. It was the presence of the Holy Spirit. And so from then on, I began to develop this hunger to know the things of God. And I began reading scripture. I was praying 4 to 8 hours a day, reading 20, 30, 40 chapters of the Bible. Now, I want to be clear here because I don't want to create any unrealistic expectations. Keep in mind, I was 11 years old. I didn't have a job, a family. I wasn't married. I didn't have kids. Okay? So you're a single mom watching this saying, well, I can't commit to that. Or maybe you're a father who's just working all the time, just trying to make ends meet. And you're saying, where am I going to find 4 to 8 hours? It's okay. The Lord understands our situations. And we do have certain obligations that the Lord understands we have to meet. This was just that season in my life for me. I took advantage of my youth in that way. And so I remember doing this and I sensed the spiritual momentum. I'm watching Christian television. I'm watching Hour of Power. I'm watching all these different preachers and teachers, and I'm reading the books and I'm getting the content. And I remember just sensing this swift movement to my spirituality. There's this momentum that I'm sensing. And then all of a sudden, from seemingly nowhere, I felt like I hit this brick wall. And so now I begin this pursuit. And this is where things really began to change for me, and where I really began to learn what the baptism with the Holy Spirit was. And so I say to the Lord, I said, Lord, I'm going to lock myself in the room, and I'm not coming out till I have an encounter with you. Now, I'm going to be honest with you. I didn't even know what I meant by encounter when I said that. I didn't know what I was looking for. But I locked my door. I remember I turn on my ceiling fan. I turn on the light. My room got a little warm, so I turn on the fan. I turn on the light so I can see. I laid my Bible out on the desk with the highlighters. I had the worship music on. If Instagram existed then, it would have made a perfect Instagram post. And I begin to pray. You ever hear those stories of people who pray for hours and you wonder, what did you say the whole time? That was me then. At that point, because I had hit that brick wall. There wasn't that flow anymore. I remember just worshiping for hours, but now there was something blocking this flow. And so I pray for that first hour, and nothing happens. No heavenly encounter, no angelic visitation, no direction from the Lord, no prophetic unction, nothing. So I say, okay, now I'm going to get real serious here. And I begin to try to tap into my emotions, which is from the soul. You know, there's your body, your earth suit, your soul, your mind, will, emotions, and personality, and then your spirit, your direct connection with God. And so now I'm praying from the soul. I'm trying to use emotion. God, don't you hear me? God, can't you see me? God, why aren't you responding? I'm trying to guilt him into a response, thinking my tears can twist his arm. And I give everything I have with emotion. 2 hours go by. Nothing happens. I say, okay, I'm really, really, really now going to try to make this happen. That third hour went by. Nothing happened. And now I'm starting to regret my ultimatum. So I said, okay, no, I'm going to figure my way into the presence. So now I'm reaching for theology. And I try to think of all the different things I had read of prayer and the presence and the Greek and the Hebrew and you name it. It was all going through my mind. 4 hours go by. Intellect failed too. It's not by power nor by might, but by my spirit, saith the Lord. You cannot cause a spiritual encounter through carnal means. And so now I'm frustrated. And I did the best thing I did up until that point. I gave up. I remember I had my hands lifted. I was frustrated. And I said, I don't know how to pray. I don't know how to find Jesus. Please help me find Jesus. And a gentle whisper comes, telling me to turn off my fan. I thought it was odd, but I did it, and I realized the fan was making a bunch of noise. Turn off the light. I did it. I was too focused on my surroundings. I had read dozens of chapters of the Bible that day, so for now, the instruction was to close the book. I did. And then I heard the final instruction, turn off the music. And this was my initial reaction. I said, but you can't move without the music. I didn't say it like that, but that was my reaction, that hesitation. But I turned it off. And I stood there, hands lifted, eyes closed, just waiting for what I did not know. And it was like someone took my room and lifted it to a heavenly place. The plain, ordinary settings of my bedroom became divine. And I'm standing there with eyes closed, hands lifted, and I began to sense again those bursts of joy and peace and love and power. I felt heat come upon my physical body and electric-like pulses moving up and down. And I felt so loved, so accepted, that I didn't want to move. And the presence of Jesus became so real to me, I thought if I were to open my eyes, I'd see him looking right back at me. I didn't see him there physically, but I knew he was with me. And here's what I learned about the Holy Spirit in that moment. You see, many believers seek the Holy Spirit as if they don't have him. Romans 8:9 teaches us that if you don't have the Holy Spirit, you're not a child of God. Therefore, you can't be a child of God without the Holy Spirit. Ephesians 1:13 and 14 teach us that we are sealed unto salvation by the Holy Spirit. John chapter 3, Jesus tells us that the Holy Spirit is involved in the process of salvation. 1 Corinthians 6:17 says, he that is joined to the Lord is one spirit with him. Therefore, we have that union with him. You see, it's not that I earned the Holy Spirit through prayer. And a lot of people misunderstand the story. They think, oh, so the formula is pray for 4 hours, get an encounter. Work yourself into a frenzy, get God to respond. Torture yourself enough and God will be pleased enough to give you His Holy Spirit. My friend, Romans chapter 8, verse 11 tells us that the same Spirit who raised Christ from the dead dwells in you. Yeah. Not in smaller measures, not in lesser portions, but in the fullness of His power, He comes to dwell in you at the moment of salvation. The same Holy Spirit who came upon Jesus that He might set the captives free and declare the gospel. That same Holy Spirit, nothing lacking, lives in you. The fullness of His power. Therefore, we do not pray to connect with God. We pray from connection with God. We do not work for union with God. We work from union with God. How much time would you save yourself? How much heartache would you save yourself if instead of begging God to hear you, you simply believe that He already did? Yeah. You don't have to persuade Him. You don't have to convince Him. You don't have to beg Him. He dwells in you. 1 Corinthians chapter 2, verses 9 through 16. No eye has seen, no ear has heard. And no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. This is not speaking about later, a then and there. This is here and now. We know that because in verse 10, the scripture declares, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's Spirit, not the world's Spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach Him? But we understand these things, for we have the mind of Christ, deep calling unto deep. The Holy Spirit searching out the deep things of God. He knows His power, His wisdom, His plans, His nature, and He communes with you, revealing it to you. In your spirit, you already know God. In your spirit, you're already connected with Him. In your spirit, you already have peace. In your spirit, you already have love and joy and boldness and holiness and clarity of mind. That's all there, readily available. It's all a matter now of surrendering. And that's what the baptism with the Holy Spirit is. You see, you are baptized with the Holy Spirit when you are born again. But it's not just a well. It's also a river. It's not just a one-time experience. It's a continual state of being. You receive Him at salvation. You release Him for the rest of your life. At salvation, He fills you like water in a cup. For the rest of your life, He fills you like wind in a sail. Yeah. Ephesians 5:18 tells us to be filled with the Holy Spirit. And the phrase there in the original language is speaking of a continual state of being. It's a constant flow from which we receive. John 7:38, Jesus says, out of your innermost being will flow rivers of living water. That means from the Spirit comes the flow of His influence. You have the Holy Spirit. But does He have every aspect of you? So my prayer here is that we would experience the baptism with the Holy Spirit through surrender. Think of the three expressions of the manifestation of God's presence. There is the omnipresence of God everywhere at all times, the indwelling presence of God, the Holy Spirit in you, and the manifested presence of God. Well, the omnipresence of God is God's awareness of everything. But the manifested presence of God is your awareness of Him. That's why in certain moments you can sense Him closer. It's not that He comes and goes. It's that you become more and less aware. So when we worship, it's not him coming closer. It's us becoming more aware. Yeah. Same is true of prayer. Yeah. And so if you want to experience the influence of the Holy Spirit, it's a matter of living in the awareness of and responsiveness to the Holy Spirit within you. Holy Spirit, I pray that you would give us the ability to surrender. And the church said, amen. Amen. Well, I just want to thank you again for the opportunity for allowing me to serve here. I don't take that lightly, and I appreciate the time that we spent together. I believe they're going to do another worship song now. Is that what they're doing? Or I will turn it over to Pastor Bobby here right now. Blessings to you all.
Thank you, David. God bless you. Why don't we just do one more song?
Jesus from the mountains, Jesus ran the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
Thank you, Lord. Let's thank Pastor David. Thank you so much. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Een mooie preek van dominee David Hernandez. Volgende week is het de week van de vervolgde christenen. Nou, we hoorden het al van Hans, de eerste christengemeente werd gesticht tijdens Pinksteren. En wereldwijd zijn er een paar miljard christenen. Maar onbekend is dat 388 miljoen christenen worden vervolgd of gediscrimineerd om hun geloof. En dat zijn onvoorstelbare aantallen. Wij in Nederland leven in een ongelooflijke vrijheid. We kunnen naar de kerk gaan wanneer we willen of niet willen. En we kunnen God dienen of niet, als we dat willen. Maar heel veel christenen betalen een hoge prijs omwille van het feit dat ze vervolgd worden als ze hun geloof uitdragen. Volgende week spreek ik erover met dominee Oscar Lohuis, die net in Nigeria is geweest, waarin de afgelopen jaren 11.000 christenen om zijn gebracht vanwege hun geloof. Ik wens iedereen hele fijne Pinksterdagen, want dat feest mag er ook zijn. En van harte dank voor het kijken naar Hour of Power. Geef het door, zou ik zeggen. En ik hoop tot volgende week.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.